Ik mag al.
Goedenavond.
Je mag inderdaad uw Bijbel vast bijpakken. Psalm 90. Fijn om zo dit jaar ook met elkaar af te mogen sluiten. Met elkaar, met God, met Gods woord. En zoals gezegd, dat gaat vanavond op een klassieke manier. Psalm 90. Voor velen denk ik wel bekend als de oudejaarspsalm. Zelf ben ik gewend vanuit mijn jeugd om die ook... echt op oudjesavond, 11:45, lazen we Psalm 90. En misschien bent u het ook gewend vanuit uw verleden of doet u dat misschien nog steeds. Oudejaarspsalm, niet voor niks. Het is een psalm die gaat over de tijd. Het voorbijgaan of het voorbijvliegen van de tijd. Nog eigenlijk iets explicieter gaat de psalm over de sterfelijkheid van de mens. Nou, misschien denkt u een pittig onderwerp. Kan dat iets wat vrolijker? Kunnen we dit donkere jaar niet op een iets vrolijkere toon afsluiten? Maar ik geloof dat het goed is om hier vanavond met elkaar bij stil te staan, over na te denken. Misschien dat juist dit jaar wel een jaar is waarin we zo geconfronteerd zijn met de sterfelijkheid van de mens, dat we er misschien ook wat meer voor openstaan om echt te begrijpen wat Mozes hier zegt. Wat Mozes, de waarheid en de diepe vreugde die hierin zit. Want die zit erin. En het is een prachtige psalm. Een psalm die ons erop wijst om onze toevlucht bij God te nemen. Onze toevlucht te nemen bij waar het... degene op wie echt te vertrouwen is. Dat in het aardse leven er weinig is waar we echt op kunnen vertrouwen. En dat begint eigenlijk al in die eerste twee versen. Een prachtige belijdenis. En ik dacht... deze avond is toch wel wat anders dan de andere diensten. In die eerste twee versen wordt een belijdenis gedaan die Mozes, dus de schrijver van de psalm, duizenden jaren geleden heeft gedaan. En die had het toen al over dat God een toevlucht is van generatie op generatie. Dus hij had het al over de generaties voor hem. En ook in de afgelopen duizenden jaren, sinds die tijd, zijn er gewoon vele mensen geweest die belijdenis mochten doen. Dat God voor hun een toevlucht was. En het bijzonder op oudejaarsavond, en ik kan me zo voorstellen dat vanavond weer velen deze woorden zullen belijden. En het leek me mooi om... dat ook met elkaar te gaan doen vanavond. Om die woorden met elkaar te gaan belijden. Dus ik wil jullie eigenlijk vragen om te gaan staan als dat mogelijk is. En u mag uw Bijbel dan in uw hand nemen. Om met elkaar zometeen de belijdenis uit die eerste twee versen hardop voor te lezen. Waarna u gewoon mag blijven staan en dan zou ik zelf de rest van de psalm voorlezen. Om op die manier ook ons verbonden te weten met die waarheid die hier staat. Dat God voor zoveel van generatie op generatie... en ook wij hier een toevlucht is geweest. Als u thuis zit, voel u vrij om daaraan mee te doen. Wij zullen de belijdenis van de eerste twee versen van Psalm 90 met elkaar hardop uitspreken. En Psalm 90 heeft als opschrift een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, u bent ons een toevlucht geweest, van generatie op generatie. Al voor de bergen geboren waren en u de aarde en de wereld voortgebracht had. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God. U doet de sterveling terugkeren tot stof. En zegt, keer terug, mensenkinderen, want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren. Wanneer die voorbij gegaan is of als een waken in de nacht. U spoelt hem weg. Ze zijn als de slaap. In de morgen zijn zij als het gras dat opkomt. In de morgen bloeit het en komt het op. Maar 's avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toorn. Door uw grimmigheid worden wij door schrik overmand. U stelt onze ongerechtigheden voor uw ogen. Onze verborgen zonden in het licht van uw aangezicht. Want al onze dagen gaan voorbij door uw verbolgenheid. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. De dagen van onze jaren, daarin zijn 70 jaren. Of, als wij zeer sterk zijn, 80 jaren. Maar het meeste, of eigenlijk het beste daarvan, is moeite en verdriet. Want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen. Wie kent de kracht van uw toorn en uw verbolgenheid? Wie weet hoezeer u te vrezen bent? Heere, leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen. Keer terug, Heere, hoe lang nog? Laat het u berouwen over uw dienaren. Verzadig ons in de morgen met uw goede tierenheid. Dan zullen wij juichen en verblijd zijn tijdens al onze dagen. Verblijd ons overeenkomstig de dagen waarin u ons verdrukt hebt. Overeenkomstig de jaren waarin wij het kwade gezien hebben. Laat uw werk aan uw dienaren gezien worden. uw glorie over hun kinderen. De lieflijkheid van de Heere, onze God, zij over ons. Bevestig het werk van onze handen over ons. Ja, het werk van onze handen bevestigt dat. Dan kunnen we maar gaan zitten. Zoals het opschrift luidt, wordt deze psalm toegeschreven aan Mozes. Het is ook meteen de enige psalm, in het boek Psalmen althans, van Mozes. We lezen een aantal ook in Exodus. Bijvoorbeeld als ze door de Schelfzee gaan, dan lezen we liederen van Mozes. Maar dit is de psalm van Mozes. En er wordt dan ook wel aangenomen dat deze psalm geschreven is ten tijde van het volk Israël in de woestijn. Het volk Israël dat 40, 38 jaar ronddwaalde in de woestijn. En eigenlijk zonder perspectief. Het enige perspectief wat ze hadden is dat ze aan het wachten waren totdat een hele generatie gestorven was. En nou ja, als je een hele snelle schatting op loslaat, dan betekende dat er elke dag 60 à 70 mensen overleden. En dat 38 jaar lang, ronddwalende. Dat was het perspectief. Totdat een hele generatie overleden zou zijn. En dat maakt ook dat ja, tegen die achtergrond Mozes ook bij uitstek iemand was die ervaring had met de sterfelijkheid van de mens. Ja, dus psalm over de sterfelijkheid van de mens. Mozes die wist dat, die begreep dat. Die had dat ja, aan de lijve ondervonden. En ook hij zelf is uiteindelijk, mocht het land Canaan niet in. En dat verklaart misschien ook wat ik zelf vroeger een vreemde overgang vond van vers 7. Dat het opeens gaat over de zonde en over de toorn en over ongerechtigheid. Nou, misschien heeft hij dat ook gedacht. Van hey, het ging eerst over God die eeuwig is en wij zijn dan tijdelijk en hey, opeens zonde. Terwijl als je beseft dat Mozes dit geschreven heeft in de jaren dat het volk Israël in de woestijn dwaalde. Dan voor Mozes was het klaar helder dat alles te maken had met zonde, met ongerechtigheid. Dat de tijdelijkheid en de sterfelijkheid van de mens, dat het alles te maken had met het feit dat het volk Israël gezondigd had. En wat een straf van God was, dat zij het land Canaan niet in mochten. En wat ik hiermee wil zeggen is eigenlijk dat deze psalm moeten we niet lezen als een puur filosofische overdenking over de sterfelijkheid van de mens. Maar ik hoop dat we vanavond door de Heilige Geest bij het hart komen wat Mozes had. En dat dit echt iets is wat uit zijn hart kwam en wat hij om zich heen zag gebeuren. Het is de sterfelijkheid van de mens is best een zwaar onderwerp. Het is ook best een pittig onderwerp. Niet iets waar we misschien graag over nadenken. Of misschien iets waar je ongemakkelijk van wordt. In de huidige cultuur is het sowieso niet zo populair om over dit soort dingen te praten. Hè? Maar als het alles leuk moet zijn, dan is pijn, moeite en dood. Dat mag dan geen plek hebben. Maar het staat niet voor niks in de Bijbel. En het is goed om hierover na te denken. Het is Bijbels denken. God heeft dit geschreven tot onze opbouw om hiermee bezig te zijn. Om eigenlijk ook de perspectief van de dood en van de tijdelijkheid van dit leven voor ogen te hebben. Want het zegt, ja, hoe iemand met de dood omgaat, zegt eigenlijk heel veel over hoe iemand met het leven omgaat. Goed, dan gaan we kijken wat Mozes dan zegt als hij over deze dingen nadenkt. Hè? En ik stel hem dan zo voor dat hij misschien wat de eenzaamheid opzocht om nog eens over het volk heen keek. En nadacht over wat ze daar deden in de woestijn, hoe sterfelijk het was. En dan begint hij dus, en dat vind ik heel opvallend, met die eerste twee versen. Prachtige woorden. Een belijdenis. Heere, u bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie. Al voor de bergen geboren waren en u de aarde en de wereld voortgebracht had. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God. Als Mozes hierover nadenkt, is dat het eerste wat in hem opkomt. Hij begint met Gods trouw voor ogen. Ja, Heer, wij zitten hier in de woestijn te wachten tot er een generatie uitgestorven is. Maar Heer, ik weet dat uw plan veel verder gaat dan wat wij hier zien. Dat u bent de God van Abraham, van Isaac, van Jacob. U bent al, eerbiedig gezegd, u gaat al langer mee dan vandaag. Hè? Vers 2, van eeuwigheid tot eeuwigheid, nog voordat u de aarde geschapen hebt, was u daar. En u bent voor velen een toevlucht geweest. Ook voor ons, als wij hier in de woestijn zitten en misschien velen weinig perspectief hebben gezien. En zo denk ik dat ook wij, als wij hierover na gaan denken, mogen starten met Gods trouw voor ogen. Ja, als we dit jaar zo afsluiten, waar is God dan trouw geweest? Het afgelopen jaar, de afgelopen tijd, of misschien over, als u over uw leven kijkt. En misschien mag u ook wel zeggen dat God ook een toevlucht geweest is voor de generaties voor u. Als uw ouders ook God mochten kennen. En als u dat niet kan zeggen, dan mag u zich ook op een bepaalde manier verbonden weten met die duizenden mensen, die miljoenen mensen, denk ik, die in God een toevlucht hebben gevonden. Al zo lang is God trouw. En niet alleen is God een toevlucht, maar God is ook, als je deze verse leest, dan belijdt Mozes hier ook dat God de controle heeft. Dat God in control is. Hè? Dat God, Erik noemde het net ook al, dat niet God, niet de mens, hun plannen trekt, maar dat God aan het woord is als het gaat om tijd, als het gaat om wat het volk daar deed. Ook al zag het volk dat misschien niet altijd. En dat mogen wij ook vanavond weten, dat mogen wij ook vanavond beleiden. Van eeuwigheid tot eeuwigheid, God is aan het woord, God is aan de macht. Niet wij hebben de controle. En dat is als geen ander, denk ik, dit jaar duidelijk geworden. Zo gaat hij ook verder in vers 3. Waarin Mozes zegt, u doet de sterveling terugkeren tot stof. En zegt, keer terug, mensenkinderen. Want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer die voorbij gegaan is, als een waken in de nacht. Mozes legt hier een verband met de schepping, waarin de mens door Gods woord uit stof tot leven gesproken is. En Mozes zegt hier, maar ook als het gaat om het einde van het leven, is God degene die aan het woord is. Is God degene die onze dagen heeft geteld en heeft besloten. Dat als het om leven gaat, om dood gaat, om tijd gaat, om het vervliegen van de jaren, dan is het God die aan het woord is. En misschien, ik dacht als kind vroeger, en misschien herkent u daar iets van. De Bijbel, het gaat over dingen die al zo lang geleden zijn. Dingen die al 2000 jaar geleden gebeurd zijn. Wij vinden dat vaak als mens moeilijk om hoe actueel is dat? En misschien stelt dit ook wel eens vragen bij. Maar dan, als je dan deze woorden leest, mag je beseffen dat voor God Christus, als het ware, eigenlijk eergisteren, afgelopen dinsdag, is opgestaan. Is overleden. Of is gestorven en opgestaan. Dus voor God is het superactueel. En wij kunnen dat heel moeilijk beseffen. Dat 1000 jaar, voor ons is 10 jaar al lang geleden, 20 jaar. En misschien dat u op oudjaarsavond daar eens bijzonder over nadenkt. Van, gaat het al zo hard? 20 jaar geleden, dit of dat. 1000 jaar geleden, daar kunnen we ons helemaal moeilijk een voorstelling van maken. Maar voor God was dat als gisteren. God is duidelijk bezig met zijn plan. Ook als er Israëlieten waren die God hadden aan het werk hadden gezien in Egypte. Door de Schelfzee geleid, wolkolom, vuurkolom. En dachten, God is nu zijn plan aan het trekken. En het inmiddels 20, 30 jaar later was. En ze al jarenlang door de woestijn slenterden, zwierven. En het misschien niet meer zo goed zagen. Over, Gods plan, hoe werkt dat? Ook toen was het actueel. En ook nu, duizenden jaren later, is het ontzettend actueel wat hier staat. Ontzettend actueel dat God net zo actief als God was toen Christus uit de dood opstond. Net zo. Als God toen de macht over deze wereld had, heeft God vandaag de dag nog steeds de macht over deze wereld. En als Mozes dan in die eerste vier versen eigenlijk zijn blik heeft gericht op God. God die eeuwig is, God die aan het woord is, God die bij machten is, in controle is. Dan gaat hij daarna logischerwijs eigenlijk zijn blik richten op wie wij dan zijn. Wie de mens dan is in tegenstelling tot wie God is. En dan komen we er niet heel goed vanaf. Dan stellen we niet heel veel voor. Vers 5. U spoelt hem weg. En hen zijn dan de stervelingen. Dat zijn wij. De mens. U spoelt hem weg. Zij zijn als de slaap. In de morgen zijn zij als het gras dat opkomt. In de morgen bloeit het en komt het op. Maar 's avonds wordt het afgesneden en het verdort. Misschien denkt u terug aan de preek van broeder Clive van afgelopen donderdag. Waar de Heer Jezus ook een vergelijking maakte met het gras dat zo kortstondig is. Hè, dat 's ochtends opbloeit en 's avonds weer de oven in wordt geworpen. Een andere tekst die misschien in uw gedachten komt. is die, zijn die bekende woorden uit Jesaja, Jesaja 40. Alle vlees is als gras en de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het veld. Het verdort. Het is maar kortstondig. Het bloeit even, het groeit even op en dan is het weer weg. Dat is wat Mozes hier ook duidelijk maakt. Het is vluchtig. Het is in vergelijking met Gods eeuwigheid stelt het helemaal niks voor. En dan is het leven maar kort. En misschien als we dit wat dichterbij brengen. Om daar een beetje zicht op te krijgen. Wat houdt het nou in? Maar misschien ervaar je dat helemaal niet zo, dat het leven kort is. Misschien denk je, het duurt maar en het duurt maar. En ik heb eigenlijk nog, er is nog zoveel te doen. En het gaat eigenlijk best, het duurt eigenlijk best lang voor mijn gevoel. Dan moet je misschien eens wat dichterbij laten komen. Hoeveel namen kent u van mensen die 200 jaar geleden leefden? Van 500 jaar geleden. Hoeveel van de mensen die toen geslaagd waren in het leven, die toen iets voor het zeggen hadden, die toen gemaakt hadden, zeg maar. Hoeveel kent u daar nog van? Hoeveel mensen zullen uw naam nog kennen over 100 jaar? Zullen er waarschijnlijk niet veel zijn. En ja, je kunt denk ik wel stellen dat over 100 jaar wij allen ongeveer hetzelfde lot hebben. Dat menselijk gesproken, het verschil tussen mij en iemand die het ontzettend gemaakt heeft in dit leven, multimiljonair of president of een topatleet, wat dan ook. Het verschil tussen mij en diegene, tussen u en diegene, zal niet heel groot zijn over 100 jaar. De ene zal misschien een iets mooiere grafsteen hebben dan de ander. Maar we zullen allemaal hier in dit aardse leven met de dood te maken krijgen. En ons leven is dan, als je het betrekt tot de hele wereldgeschiedenis, stelt het eigenlijk niet zoveel voor. 70 jaar, zegt Mozes, als we het krijgen. Hoeveel impact maakt jouw leven nou op het verloop van de wereldgeschiedenis? Want het is niet alleen in tijd dat wij beperkt zijn. Het is ook nog eens dat wij totaal de controle niet hebben over het leven. Dat het niet gaat zoals wij willen, want het grootste deel van uw leven is bepaald door dingen die u niet zelf in de hand heeft. Hoeveel controle heeft u gehad en hoeveel stem heeft u gehad in het land waarin u geboren bent? Of het jaartal, of het gezin waar u vandaan komt. Hoe u eruit zou zien, welke talent u zou krijgen. Beperkt. Het is, wij zijn niet in controle. Wij zijn maar sterfelijk. We zijn vergankelijk, vluchtig. En we stellen niet zoveel voor in verhouding tot een God die hemel en aarde gemaakt heeft. En zo ook dit jaar zijn we geconfronteerd met dat we, terugkijkend, maar weinig in onze eigen hand hebben. Op individueel niveau, maar ook zelfs met de hele wereld, zijn we eigenlijk volledig overrompeld door een griepvirus. Maar ook in uw eigen leven, het is niet alleen met terugwerkende kracht dat u terugkijkt en kan denken, een heel groot deel had ik niet zelf in de hand. En dat is zo geleid. Maar ook vooral vooruitkijkend. Wat er volgend jaar gebeuren gaat. Jacobus spreekt over de arrogantie van de mensen die denken dat ze weten wat er morgen gebeuren gaat. En er is niemand in deze zaal, niemand thuis, wiens leven niet volledig op zijn kop kan staan. Doordat zijn telefoon over 5 minuten afgaat. En er een nieuws komt. Van een geliefde of van iemand anders. We hebben er geen controle op. Dus zowel in tijd als in kracht stellen wij niet zoveel voor. En ik hoop dat in die woorden van Mozes u daarin mee kan denken. En misschien denkt u nu, klopt, we zijn beperkt. En we hebben maar een x aantal jaren te leven. Maar dat hebben toch alle mensen, kunnen we niet zo heel veel aan doen. Daar hebben we, om het zo maar te zeggen, daar hebben we mee te leven. Maar daar gaat Mozes niet mee akkoord. Daar heeft Mozes een andere kijk op en daar heeft God een andere kijk op. Want vanaf vers 7 gaat hij de reden geven waarom dat zo is. En ik noemde daar net al wat van. Hij zegt in vers 7, want wij vergaan door uw toorn. Door uw grimmigheid worden wij door schrik overmand. U stelt onze ongerechtigheden voor uw ogen. Onze verborgen zonden in het licht van uw aangezicht. Want al onze dagen gaan voorbij door uw verbolgenheid. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. De dagen van onze jaren, 70 of als wij zeer sterk zijn, 80. Maar het beste daarvan is moeite en verdriet. Want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen. Mozes zegt, vergis je niet. De reden dat wij een vluchtig leven hebben, een tijdelijk leven hebben, een vergankelijk leven hebben, de reden daarvan is niet ouderdom. Je wordt ouder en je sterft een keer. Nee, de reden daarvan heeft alles te maken met zonde. God was heel duidelijk in de eerste hoofdstuk van Genesis. Als je van deze boom eet, zul je zeker sterven. En we kennen de tekst uit Romeinen 6, waarin Paulus zegt, het loon van de zonde is de dood. De dood is in de wereld gekomen. De moeite en het verdriet waar Mozes over spreekt, en die hij ongetwijfeld om zich heen heeft gezien, die zijn in de wereld gekomen door onze ongerechtigheid. En dat is wat Mozes ook voor ogen had bij het volk. En daarom legt hij heel duidelijk deze link. Vergis je niet. Dit is de reden dat ons leven zo vluchtig is. En dit is de reden dat we daarmee geconfronteerd worden met z'n allen. En dat ieder mens, wij hier, maar ook alle mensen die God niet willen erkennen, worden hiermee geconfronteerd. Namelijk dat er dood is, dat er pijn is, dat er moeite is, verdriet is in het leven, dat het leven kort is en vervuld is van moeite en verdriet, zegt Mozes. En dat is niet iets wat ons overkomt waar wij niks mee te maken hebben. Nee, integendeel. Dat is iets wat rechtstreeks een gevolg is van onze zonde. En de straf en de consequenties daarvan op ons leven. En wij mensen begrijpen dat vaak niet goed. Bij mensen die, als ik ook naar mezelf kijk, ik leef niet heel vaak met heel bewust van dat perspectief. Ik leef niet heel vaak bewust met dat mijn zonde. Als je dat voorstelt wat er in vers 8 gezegd wordt. Dat onze verborgen zonde in het licht worden gezet van uw aangezicht. Dat God als het ware eigenlijk onze zonde, dus niet alleen de zonde aan de oppervlakte, maar ook al onze verborgen zonde op tafel legt. En daarnaast dan zijn karakter legt. Daarnaast dan zijn heiligheid legt. En het immense verschil daartussen, de kloof die daartussen is, die begrijpen wij niet goed. Daar kunnen wij moeilijk bij. Dat is ook wat Mozes zegt in vers 11. Wie kent de kracht van uw toorn? Wie kent uw verbolgenheid? Wie weet hoezeer u te vrezen heeft? Wij mensen, het is een retorische vraag. Het antwoord is niemand. Niemand beseft dit echt ten volle. Er was er één die dit ten volle heeft beseft. Maar wij zijn hier als mens, we zijn eigenlijk zo beperkt dat we onze eigen beperktheid niet eens goed doorhebben. Om echt te begrijpen hoe diep onze zonden gaan en welke enorme consequenties onze zonden hebben en hoe groot de kloof is tussen onze zonden en Gods heiligheid. En dan gaat Mozes bidden in vers 12, als hij daarover nadenkt. Dan gaat hij bidden om Heer, leer ons zo onze dagen te tellen. Want wij zelf kunnen dat niet. We hebben uw hulp daarbij nodig om op die manier vanuit uw perspectief naar ons leven te kijken. En ik ben er ook van overtuigd dat vanaf het eerste moment dat ik oog in oog met God zal staan als Christus mij thuis haalt. En ik weet niet precies hoe dat op dat moment gaat, maar ik ben ervan overtuigd dat als ik de volle glorie van God zal zien, dat ik direct eigenlijk spijt zou hebben dat ik God nooit serieus genoeg heb genomen in mijn leven. Dat ik dan pas mijn ogen volledig geopend gaan voor, wauw. Als je leest over het volk Israël in Exodus die bij de berg komt en als God nou zijn stem laat horen, dat het volk volstrekt verschrikt is en het niet aan kan horen. Alsjeblieft bedek het gezicht, want we kunnen dit niet aan. Dat is wat Mozes hier ook zegt, als we God daadwerkelijk zien voor wie hij is, pas dan zullen we die gigantische kloof ontdekken tussen ons mensen, menselijke wijze gesproken, en God. God heeft een claim op ons leven, volledig terecht, waar ik me vaak niet bewust van ben. Ik denk dan misschien aan, ja, dat is een zonde, maar goed, ja, hè. Soms zijn er ook, soms gaat het zo in het leven. Of om God echt zo serieus te nemen als dat ik hem zal nemen zodra ik voor hem mag staan. Daarin zijn wij, dat vinden wij moeilijk. zegt Mozes. Daarin hebben wij Gods hulp nodig. Heere, leer ons op die manier onze dagen te tellen. Te beseffen hoe vergankelijk wij zijn. Niet op te gaan in de zorgen van het dagelijks leven. Niet op te gaan in alle dingen die ons bezighouden en die wij belangrijk vinden op deze wereld. Want als u dat dichtbij had, stel afgelopen week, welke dingen, als u eens teruggaat, welke dingen heeft u afgelopen week uw tijd en aandacht, uw energie, uw geld aan besteed? Welke dingen vond u afgelopen week belangrijk? En welke daarvan zult u over 30 jaar nog belangrijk vinden, als u er dan aan terugdenkt? En eigenlijk moeten we stellen, welke van die dingen zult u over 10.000 jaar nog belangrijk vinden? Hoe kijkt u er dan op terug? Leer ons zo onze dagen tellen. Ik hoop dat dit ook uw gebed is, dat u dit herkent. Heere, help mij om op die manier mijn dagen te tellen. Want als u mij niet daarbij helpt, dan ga ik mijn leven verspillen. Het perspectief van de eeuwigheid, het perspectief van die kloof tussen onze vergankelijkheid, onze sterfelijkheid en God die eeuwig is, die overal boven staat, die heilig is. Dat perspectief, als we dat meenemen, als we vanuit Gods perspectief naar ons leven gaan kijken, dan gaan we anders leven. Daar ben ik van overtuigd. Ik moet dan denken aan dat mensen met de dood voor ogen vaak al een ander perspectief op het leven gaan krijgen. Hij stelt zich voor dat u te horen zou krijgen dat u nog 2 weken te leven heeft. Dat 14 januari uw laatste dag zal zijn hier op aarde. Wat denkt u dan? Wat is dan het eerste wat door u heen gaat? Wat zou u dan doen? En zou dat uw perspectief op het leven veranderen? Denk aan een gesprek dat ik een jaar geleden had bij mijn opa was. Mijn opa is begin dit jaar overleden. Een oude man, ruim in de 90. En het leven was op. Echt een oude man. Het lichaam hield er langzaam en zeker mee op. En hij was in de avond van zijn leven gelukkig nog redelijk helder bij geest. En ik weet nog dat ik dacht, oh, wauw. Hij kan alleen nog maar terugkijken eigenlijk op het leven wat hij gehad heeft. Waar ik als kind altijd geleefd heb met de gedachte, er ligt nog heel veel voor me. Ik kan nog heel veel leren, ik kan nog heel veel dingen anders gaan doen. Kon hij alleen nog maar terugkijken. En dat kwam toen even bij me binnen. Want ja, we gaan allemaal dat moment krijgen. Hopelijk nog aan deze kant van het leven, dat we dat besef krijgen van, hey, dit leven hier stopt. En wat zullen ze dan over mij zeggen op mijn begrafenis? Wat zullen ze dan over mij zeggen welke dingen ik belangrijk heb gevonden, waar ik mijn leven aan heb gegeven? Dat perspectief van onze sterfelijkheid, dat helpt mij. En ik denk dat ons ook helpt om vanuit Gods ogen ook naar ons leven te kijken. Wat is hetgene waar je je leven aan geeft? En denk niet dat puur omdat we vorig jaar misschien ook een oudjesavond hebben gehad en dit jaar ook, denk dan niet, volgend jaar zal er ook wel weer een zijn. En puur omdat gisteren hetzelfde was als vandaag, houdt niet in, geeft geen garanties dat morgen het weer is. We zullen allemaal een keer, het zal ten einde lopen. We zullen een keer op dat moment komen. En wat ik zeg, daar zijn wij niet goed in, want wij kunnen lastig vanuit zo'n perspectief denken. Wij denken snel van, het zal volgend jaar ook weer zo gaan. En daardoor kunnen wij ook allerlei geestelijke keuzes gaan uitstellen. Ikzelf als kind, als ik deze psalm dan las, specifiek ook deze psalm waarin Mozes zegt 70 tot 80 jaar, dan dacht ik altijd, dat duurt nog even. Daar hoef ik me nu nog geen zorgen over te maken. En dat is precies het gevaar hiervan. Dat als je namelijk niet je dagen leert tellen zoals vanuit Gods perspectief, dan loop je het risico dat je inderdaad ook zo denkt. En denkt, maar daar hoef ik me nog niet zo druk over te maken. Mozes zegt, als je een wijs hart wil hebben, dan moet je de dagen zo leren tellen. En dan mag je gebed zijn aan God om zo de dagen te tellen. En geen geestelijke keuzes uit te stellen, van dat komt later wel. En om te beseffen dat het leven kort is en dat we geen garanties hebben dat er weer een morgen zal zijn. Tot zover deze 12 versen. Dat was eigenlijk een belijdenis die Mozes deed. Hij had het over hoe God was, wie de mens is in dat opzicht. En vanaf hier zou je als het ware een dubbele punt kunnen zetten. En dat wijze hart, dat gaat nu leiden tot gebedspunten. Vers 13 tot 17 is een gebed van Mozes. En eigenlijk is vers 12 ook al een eerste gebedspunt. Hè? Leer mij zo de dagen tellen. En dat wijze hart, waar bidt dat dan om? En u mag meedenken, is dat ook uw hart? Zijn dat ook uw gebedspunten? En het mooie hiervan is dat Mozes dit geschreven heeft ruim voordat hij wist over hoe God zijn plan zou doortrekken. Voordat hij wist dat God zijn eigen zoon zou sturen. Dat Christus zou sterven om die kloof, die gigantische kloof, dat verschil tussen heiligheid en zondigheid, om dat te dichten. En wij kunnen dit dan ook lezen, en dat gaan we ook doen, met een nieuwtestamentische bril. Eigenlijk met de wetenschap die wij hebben, die Mozes niet had. En Mozes bidt erom en wij mogen direct nu zien hoe geweldig God deze gebedspunten van Mozes heeft verhoord. Vers 13. Het eerste wat Mozes eigenlijk dan tot God bidt, is: Heere, keer terug. Eigenlijk staat hij letterlijk keer om. Bekeer u, staat er eigenlijk. Bekeer u. En hij bidt hier: keer terug. Waarin hij bidt: Heer, terecht staat er een grote schuld open. Een grote schuld ten opzichte van u. Terecht heeft u toorn. Wie kent de grootte van uw toorn? Maar alsjeblieft, keer u daarvan af, keer u om. En zie niet op ons vanuit die toorn, maar zie op ons vanuit genade. Dat is eigenlijk het gebed wat hij hier bidt. Om: Heer, keer terug, keer om. En laat het u berouwen over de dienaren. Kijk niet, zie ons niet aan vanuit die schuld, maar zie ons aan vanuit genade. En zo gaat hij verder. Verzadig ons dan in de morgen met uw goede tierenheid. En wij mogen weten, en we hebben het ook van de week mogen gedenken, dat God voor eens en voor altijd bewezen heeft dat hij ons aanziet. Aan wil zien, niet vanuit zijn toorn, maar dat hij ons aan wil zien vanuit genade. Dat hij zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft om onze zonde te kunnen vergeven. En om ons aan te kunnen kijken vanuit genade. Om ons te kunnen verzadigen met zijn goedheid. Maar dat daarvoor absoluut niet kon. Dat is ook het gebed van Mozes: verzadig ons in de morgen. En de morgen, nog voordat eigenlijk de rest van de dag de kans heeft gekregen om ons met allemaal andere dingen te vervullen, te verzadigen. Bid Mozes: Heer, laat het zo zijn dat we alleen door u, door uw goedheid verzadigd worden. En niet door uw toorn, maar door uw goedheid. Want dan zullen wij juichen en verblijd zijn tijdens al onze dagen. Ook hierin mogen wij meer weten dan Mozes eigenlijk. Hebben wij iets meer gezien? En hebben we de vervulling gezien? Dat God ons belooft. We lazen het net in Efeze, dat de belofte van God, dat die zijn dat wij voor eeuwig bij mogen zijn en voor eeuwig volledig verzadigd mogen zijn van zijn goedheid. Van zijn goede tierenheid. En dat wij dan mogen juichen en verblijd zijn tijdens al onze dagen hier op aarde, maar ook tijdens al onze dagen daarna. Een eeuwigheid lang mogen wij vervuld zijn, verzadigd worden met zijn goedheid. En dan bidt Mozes in vers 15: verblijd ons overeenkomstig de dagen waarin u ons verdrukt hebt. Overeenkomstig de jaren waarin wij het kwade gezien hebben. Eigenlijk vraagt Mozes: Heer, het beste wat wij in ons leven gehad hebben, vers 10, dat was moeite en verdriet. Nou, kun je nagaan, het meeste, het hoogste staat er. Hè? Het hoogste wat we hebben gehaald in ons leven, dat was al moeite en verdriet. Laat staan wat er allemaal nog meer is geweest in ons leven. En in zijn gebed: Heer, laat het niet zo zijn dat we uiteindelijk meer kwaad dan goed zullen krijgen. Maar laat uw goedheid die u aan ons bewijst in ieder geval evenveel zijn. In verhouding staan met het kwaad wat we hebben geleden. En ook dan mogen wij vanuit het Nieuwe Testament weten hoe zwaar God dit heeft overtroffen. We lezen dan in Romeinen 8 dat Paulus zegt: want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen, niet in verhouding staat. Geen enkele verhouding kent met de heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden. Waar Mozes eigenlijk nog heel voorzichtig bidt: Heer, laat het in ieder geval een beetje evenveel zijn, heeft God ons oneindig veel meer gezegend. En zijn de beloften die God doet, veel groter. Zo groot dat we over 10.000 jaar over zullen terugkijken en denken, er is helemaal geen verhouding tussen de moeite en het verdriet waar Mozes hierover schrijft, die we in het leven kennen, en de heerlijkheid die we voor eeuwig bij hem mogen hebben. Dat is het perspectief dat we mogen krijgen. Mozes gaat verder. Vers 16. Laat uw werk aan uw dienaren gezien worden. Uw glorie over hun kinderen. Hij zegt hier in het besef dat het werk van de mens, de heerlijkheid van de mens, het werk van de mens, dat zou vergaan. Dat stelt niet zoveel voor. Maar laat het dan uw werk zijn. U die eeuwig bent. Laat het uw werk zijn dat aan ons geopenbaard zou worden. En uw glorie over hun kinderen. Laat het zo zijn dat als mensen naar ons kijken, ze niet ons werk zullen zien. Dat ze niet zullen zien, nou, die heeft het goed voor elkaar. Die heeft het echt een eind geschopt in dit leven. Want Mozes weet, dat houdt geen stand. Dat is over een paar jaar weer vergeten. Maar laat het zo zijn dat uw glorie en uw werk in ons leven en aan ons leven gezien mag worden. Dat als mensen naar ons kijken, dat ze iets van uw werk zien. Iets wat eeuwigheidswaarde heeft. En ook als we dat weer toepassen op het Nieuwe Testament, dan zegt de Heer Jezus dat we de Heilige Geest hebben ontvangen die ons zal maken naar datzelfde beeld. 2 Korinthe 3. Wij allen nu die met onbevlekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden naar datzelfde beeld veranderd. Overeenkomstig zoals het door de Geest bewerkt wordt. De Geest zal ons steeds meer maken naar datzelfde beeld. Zodat er steeds minder van ons en steeds meer van God aan ons gezien zal worden. Van Gods werk, van Gods glorie, van Gods eeuwigheid. En dan eindigt hij met de liefelijkheid van de Heer onze God zij over ons. Een gebed bevestigt het werk van onze handen over ons. Ja, het werk van onze handen bevestigt dat. Dat lijkt misschien in contrast te staan met vers ervoor. Waar hij zegt, nee, niet ons werk, maar uw werk over ons leven. En hier bidt hij dan eigenlijk, bevestig ons werk. Maar hij zegt hetzelfde. Hij zegt het namelijk nog steeds in het besef dat als wij zelf werken, als wij dingen uit onszelf doen in ons leven, als wij zelf op eigen kracht voor menselijke glorie leven in ons leven, dan is het maar van korte duur. Maar als God het bevestigt, als God die eeuwig is, als God die hemel en aarde gemaakt heeft, als God als het ware zijn stempel van eeuwigheid erop drukt, dan heeft het eeuwigheidswaarde. En dan mag ons werk, hoe klein of misschien zelfs in aardse termen niet zeggend, dat mag dan eeuwig zijn, dat mag dan blijvend zijn. Dat mag dan iets wat veel blijvender en eeuwiger en waardevoller is dan waar mensen hun hele leven aan geven in het aardse leven. Als God zijn stempel, zijn bevestiging, zijn goedkeuring geeft over het werk wat je hier doet. En dat lezen we ook in het Nieuwe Testament. Alles wat je doet, doet dat tot eer van God. Als u werkt, doe dat dan niet voor mensen, voor menselijke eer, maar doe dat dan voor God. Zorg dat God en bid dat God het werk wat je doet bevestigt. Ik heb 3 toepassingen voor nu. Ten eerste, als je herkent in dat dwalende volk in de woestijn. Als je herkent in, ik dwaal eigenlijk ook in mijn leven. Ik heb eigenlijk ook geen perspectief. Ik heb ook geen betekenis. Ik ben mijn leven aan het verspillen. Dan is hier de oproep. Bekeer je. Keer af van de zonde. Keer je volledig om naar God. En stel je geloof op dat werk van Christus wat hij voor ons gedaan heeft. Op het vergevende werk. En zeg, Heer, ik geloof dat u ook voor mijn zonde gestorven bent. En de oproep is dan om je leven aan God te geven. En niet meer voor je eigen eer, niet voor je eigen glorie te leven. Niet voor je eigen ambities, je eigen plannen. Om die allemaal aan de kant te schuiven en te zeggen, Heer, alleen wat u zegt wil ik doen. Alleen, het enige wat ik belangrijk vind is dat u uw bevestiging geeft over het werk van mijn handen in mijn leven. In alles. Ten tweede, zou ik willen oproepen om hier eens over na te denken. Mozes heeft het hier niet voor niks over. En hij zegt ook heel duidelijk dat... Hij vraagt in vers 12, leer ons zo onze dagen, leer ons dit. En ik zou willen aansporen om eens hierover na te denken. Om hier ook bewuste tijd voor te nemen. Om eens terug te blikken over je leven. Om eens na te gaan, waar heb ik eigenlijk mijn tijd, aandacht, energie, mijn geld? Om het gewoon eens na te gaan, waar gaat dat heen? Welke dingen vind ik eigenlijk belangrijk? En hoe tel ik eigenlijk mijn dagen? En bekijk ik mijn leven vanuit mijn perspectief of vanuit Gods perspectief? En hoe ziet dat er dan uit? Zelf ben ik gewend om dat dan op oudjes de avond ook te doen. Om dan een momentje te nemen met Elma en met eventuele vrienden of familie waar we dan zijn. Om eens terug te blikken. Oh ja, welke dingen zijn er gebeurd het afgelopen jaar? Wat hebben we gedaan? Waar is God trouw geweest? En ook dan om vooruit te blikken. Heer, hoe kan ik komend jaar gaan inzetten in uw plan? Welke dingen wilt u komend jaar bevestigen? En voorkom, Heer, dat ik mijn leven en het komende jaar zal geven aan dingen die niet werkelijk van belang zijn, die niet werkelijk waarde hebben, die vergankelijk zijn. En als derde toepassing zou ik willen oproepen om, zoals vers 1 zegt, om je toevlucht bij God te nemen. En als u dan toch een moment plant, kan u dat misschien op dat moment ook doen. Om eens heel bewust en concreet je zorgen voor komend jaar. Je zorgen misschien van afgelopen jaar. Je verlangens voor komend jaar. Om die bij God te brengen. En echt je toevlucht te nemen. En zeggen, Heer, wilt u het doen? Mag ik bij u komen? Leer me op u te vertrouwen komend jaar. En dan mag je weten dat wat er ook komen gaat, dat God in controle is. Dat God ook deze jaren zijn plan echt wel aan het voltrekken is. En dat dat nog steeds actueel is. Dat God niet slaapt, dat God niet lange tijd geleden gewerkt heeft, maar nu niet meer. Absoluut niet. Ook dit jaar, ook deze dag, ook volgend jaar. Is God dezelfde. Van eeuwigheid tot eeuwigheid is Hij God. Laten we bidden. Heer, leer het ons. Leer het ons om zo onze dagen te tellen, Heer. Om ons leven te bezien vanuit uw perspectief. Om niet verzadigd te worden met de dingen van dit leven die ons zo makkelijk verzadigen, u zegt het. Heer, maar dat we door uw geest een perspectief op ons leven krijgen die van u komt. En dat we met uw ogen mogen kijken naar het afgelopen jaar, naar het komende jaar. Heer, dat de dingen van het afgelopen jaar waar we ons misschien zorgen over hebben gemaakt, dat we die vanuit uw perspectief mogen bekijken. We mogen beseffen dat er geen moment is, zoals Erik ook al zei in het begin van de dienst, dat u afgelopen jaar verbaasd bent geweest of geschrokken bent van een ontwikkeling. Heer, u was niet verbaasd van wat er in de woestijn gebeurde. U bent niet verbaasd over wat er dit jaar gebeurd is en wat er volgend jaar gebeuren gaat. U bent bezig met uw plan en dat plan is fantastisch. En dat plan heeft belofte in zich, heeft goed nieuws in zich, evangelie in zich. Die geeft dat wij die schuldig zijn aan de dood, wij voor eeuwig bij u mogen zijn en ons mogen verblijden in u. Dat uw goedheid ons verzadigt en dat we voor uw troon mogen juichen al onze dagen. Heer, help ons om dat voor ogen te hebben. Als we komend jaar ingaan en ongetwijfeld geconfronteerd gaan worden met dingen die ons aan het wankelen willen brengen. Dingen die aan ons trekken, van ons vragen om onze ogen naar beneden te doen. Om onze ogen te richten op de dingen die op dat moment echt toch heel even belangrijk zijn. Maar die niet daadwerkelijk belangrijk zijn, Heer. Die niet daadwerkelijk zo zorgwekkend zijn als dat we denken. Heer, want u bent altijd van eeuwigheid tot eeuwigheid en God bij wie we onze toevlucht mogen zoeken. Dank u wel daarvoor, Heer. Dat zoveel dit mochten beleiden en ook wij vanavond op deze manier het jaar mogen afsluiten. In de wetenschap dat u van eeuwigheid tot eeuwigheid, van generatie tot generatie, God bent. Amen.